Gemeente, goedemiddag. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Van der Spoel is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En afgelopen donderdag is bij familie Haring een dochter geboren. Ze noemen haar Hanna. En ze maken het alle goed. Hun gegevens kunt u vinden op de publicatiebord. In verband met de vakantie zal er van deze week geen catechisatie worden gehouden. En dit geldt ook voor de belijdeniscatechisatie. DV dinsdagavond 26 februari zal er een wijkavond zijn waarop evangelist Steenbergen ons iets gaat vertellen over het evangelisatiewerk in Roemenië. De avond begint om 7:45 en iedereen is van harte welkom. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee C.J. van der Plas uit Zwijndrecht. En namens de kerkenraad wens ik u en de mensen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van een van de lijdenspsalmen, gemeente Psalm 69, daarvan de versen 4 en 5. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En ook vers 5, ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen laken. Psalm 69, de versen 4 en 5. Toen wij in overeenstemming en gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we daarna zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2. Beleiden wij dan samen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen uit de Bijbel en het Evangelie naar Matthäus, daarvan hoofdstuk 26, de verzen 57 tot en met 68. Matthäus 26, de verzen 57 tot en met 68. We lezen daar het woord des Heren als volgt. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er veel valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zei tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat ge ontzegt of ge zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zul gij zien de Zoon des mensen zittende te rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zei: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? Zij antwoordden, zeiden: Hij is des doods schuldig. Toen spuwde zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Tot zover de schriftlezing. Laten we nu samen de Heere bidden. Almachtige, eeuwige Heere in de hemel, Gij die in Christus Jezus onze genadige Vader wil zijn, tot U naderen wij in het gebed. U hebt ons hier voor de tweede maal bijeengebracht in uw huis. En u hebt ons zo, Heere, uit alle drukte vandaan hier gebracht op deze stille plek. Wat toont gij daarin uw bemoeienis met ons? En wat is het een groot wonder dat gij u bemoeit met ons? Want Heere, als u met ons zou doen naar wat wij verdiend hebben, dan zou u uw handen van ons aftrekken. Ja, ons wegdoen van voor uw aangezicht. Wij moeten u belijden dat wij uit onszelf mensen zijn die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Dat wij mensen zijn die uw goede en uw heilige geboden overtreden. Heere, dat is al begonnen in het paradijs. Want Adams zonde is toch ook onze zonde. Wij vragen eerbiedig van u, geef ons daar maar een diepe indruk van. Geef dat we dat niet alleen weten met ons verstand, maar dat we het ook beleven mogen in ons hart. Kom dan, o Heilige Geest, bepaal gij ons er maar bij wie wij nu eigenlijk zijn voor God uit en van onszelf. Maar bepaal ons er ook bij dat er verlossing is in de Heere Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. We mogen in de lijdenstijd zijn en wij danken u, o God de Vader, dat gij uit liefde tot zondaren uw eigen enige geboren Zoon hebt gegeven. Gegeven niet alleen in de stal in Bethlehem, maar ook aan het kruis op Golgotha. Wij danken u dat gij de toren tegen de zonde op zijn gezegend hoofd hebt laten neerkomen, opdat er zo voor mensen als wij behoud mogelijk zou zijn. Wij danken u, o Heere Jezus, dat u wilde komen in deze wereld, wilde lijden, wilde sterven, en dat om onzentwil. En wij bidden u, o Heilige Geest, leer ons het lijden van de Heere Jezus recht te betrachten, dat we onszelf wegschamen vanwege onze zonde. Daarom moest hij toch zo zwaar lijden. Maar dat we ook ootmoedig voor de Heere Jezus knielen, dat we in hem geloven mogen, steunen op de belofte van het evangelie waarin Christus tot ons komt. Heere, geef dan zo uw zegen over de prediking van uw woord. En geef dat zo de dienst ter verzoening voortgezet mag worden. Dat zo het bloed van de Heere Jezus druppen mag op onze harten. Opdat wij schuilen mogen bij hem in zijn bloed en in zijn wonden. Zo voor u rechtvaardig mogen zijn door het geloof in hem. Erfgenamen ook van het eeuwige leven. Heere, u kent ons. U weet wat we nodig hebben. Gedenk ons dan naar uw barmhartigheid. Als we Christus nog links laten liggen. Bepaal ons erbij. En geef wat we daar geen rust mee hebben. Als we in dodelijke rust zo voortleven. Wek ons dan maar op uit die rust vandaan. En geef zo een rusten in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. En geef zo ook levend uit Christus een leven van geloof en bekering, iedere dag opnieuw. Dat we iets mogen uitstralen ook naar buiten van uw grote zondaarsliefde. Heere, gedenk ons dan naar uw barmhartigheid. Gedenk ons zo in het luisteren hier in de kerk. Ook alle die meeluisteren via de kerkradio, thuis. Mensen die op een leeftijd zijn als ze niet meer naar de kerk kunnen. Of die gehandicapt zijn. Gedenk ook alle die meeluisteren in het Icasia ziekenhuis vanmiddag. Zijn we ook met het Icasia ziekenhuis verbonden. Wil ook daar zijn uw zegen gebieden. Zegen, Heere, al wat gedaan wordt tot genezing van lichamelijke klachten. Maar geef bovenal toch de overgave aan u in de Heere Jezus Christus. Werk gij dan zo hier in deze gemeente. Zegen dominee van Kampen die je hier gesteld hebt met zijn gezin. Stel hem ook verder tot zegen. Zegen gij zo heel uw kerk ook hier in deze stad. Werk gij Heere, werk gij hier, werk in ons land en ons volk. Geef toch nog een terugkeer tot u de levende God. Erbarm u Heere, als wij merken dat er steeds meer aangeschopt wordt tegen alles wat christelijk is. Dat men zich afkeert meer en meer van uw woord en van uw dienst. Heere, geef nog een terugkeer tot ere van uw naam en tot heil van zondaren. Werk zo over het ronde aarde, onder Joden en de andere volkeren, en breid uw koninkrijk uit. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, uit genade om Christus wil. Amen. De tekst voor de prediking van vanmiddag vindt u in Matteüs 26, daarvan vers 66, waar wij het woord van God lezen. Vers 66, wat dunkt u lieden? En zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig. Tot zover. We gaan u onze gaven uitreiken, van harte bij u aanbevolen. En we gaan nog zingen voor de predikingen, wel het psalm 58, daarvan de verzen 1, 2 en 3. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht? Vers 2, nee, gij smeet ongerechtigheden in het harte dat van boosheid zwelt. En vers 3, de boze leugensprekers dolen van het uur dat zij geboren zijn. Psalm 58, de versen 1, 2 en 3. Thank you. We zijn in de lijdenstijd, gemeente. En we mogen in de prediking de Heer Jezus Christus volgen op zijn weg naar Golgotha. En mocht het maar zo zijn dat we zijn lijden op een gelovige manier mogen overdenken. Dat het leven mag in ons hart. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie dan op de Heer Jezus Christus. Zie op hem die waarachtig echt mens is. Maar aan de andere kant ook waarachtig echt God is. Zie hem daar staan in de rechtszaal van het hoge priesterlijk paleis. Hij staat daar als een misdadiger. Hij is geboeid. Maar vergeet het niet. Hij is waarachtig. Eeuwig God. Zo pas is hij in Gethsemane gearresteerd. Dat gebeurde na het minnenverraad van Judas Simons zoon Iscariot, één van zijn 12 apostelen. En de andere 11, ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Ook Petrus, die snoefde, al werden ze allemaal aan u geërgerd, mij zal het niet gebeuren. De Heer Jezus moet de pers alleen treden. Daar staat hij, voor het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van Israël. Het Sanhedrin gaat vonnis over hem vellen. De rechters van het Joodse volk, ze zitten in een kring om de Heer Jezus heen. Daar op de stoel van de voorzitter, daar zit de hoge priester. Op dit moment is dat Caiaphas. Het proces tegen de Heer Jezus, Gods enige geboren zoon, kan beginnen. En wat denken jullie, jongens en meisjes? Zal hier inderdaad recht gesproken worden? Dat is toch de bedoeling van een rechtszitting? Daar zijn rechters toch voor, om recht te spreken? Nou, kijk die rechters maar eens aan. Moet je even op hun ogen letten. Dan weet je wel hoe laat het is. De haat tegen Christus flikkert in de ogen van de rechters. Het is hier één groot complot tegen de gezalfde des Heren. Normaal zijn de leden van het Sanhedrin hetzelfde of nooit met elkaar eens. Er zijn eigenlijk twee groeperingen. Je hebt de Sadduceeën, de vrijzinnigen. En je hebt ook de Farizeeën, de rechtzinnigen, de orthodoxen. En heel vaak liggen die met elkaar in de clinch. Maar nu het tegen de Heer Jezus gaat, nu vergeten ze hun verschillen. Het staat voor hen vast dat Jezus weg moet. Uit de weg geruimd moet worden. Dat vonnis, dat staat bij voorbaat al vast. Nog niet zo lang geleden heeft de Heer Jezus Lazarus uit de dood opgewekt. Jullie weten dat ook wel, jongens en meisjes. De broer van Martha en van Maria. En dat gebeuren heeft een geweldige indruk gemaakt op het volk. En wat zei toen Caiaphas ook in het Sanhedrin? Het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Het vonnis van de Heer Jezus staat bij voorbaat vast. Maar naar buiten toe wordt de schijn in acht genomen van een normaal strafproces. En om Jezus dan te kunnen beschuldigen, zoeken ze valse getuigen tegen hem. En er komen er velen. Het staat er wel niet. Maar je kunt wel nagaan dat men gewoon valse getuigen opgetrommeld heeft. Dat men allerlei mensen in de stad die misschien arm waren gezegd heeft, als je nu tegen Jezus getuigt, dan krijg je geld. En zo zijn er mensen gekomen. Maar de een zegt dit en de ander zegt dat. Ten slotte komen er twee die nagenoeg hetzelfde zeggen. Deze heeft gezegd, ik kan de tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Het zijn inderdaad valse getuigen. Ze verdraaien de woorden van de Heer Jezus. Want toen hij dit zei,
had hij het niet over dat stenen gebouw in Jeruzalem, het gebouw, de tempel. Hij had het over de tempel van zijn lichaam. Het Sanhedrin neemt het valse getuigenis graag over. Nu hebben ze tenminste iets tegen Jezus. Maar hij gaat er niet op in. Als het pad van het recht verlaten wordt, zwijgt de Heere Jezus. Ik weet zeker, als wij daar gestaan hadden in de plaats van de Heere Jezus in dat Sanhedrin, en als er zo'n vals getuigenis tegen ons uitgesproken zou zijn, dan hadden we gezegd, meneer de rechter, moet je eens luisteren. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Jullie interpreteren het helemaal verkeerd. Het ging mij niet om dat stenen gebouw. We zouden gesmeekt hebben voor ons leven. Maar de Heere Jezus zwijgt. En waarom zwijgt hij? Omdat hij weet. Mijn ure is gekomen. Ik ga sterven voor zondaren. Heel gewillig buigt hij zich onder de wil van zijn hemelse vader. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo doet hij zijn mond niet open. Jezus zwijgt. Dat zwijgen van de Heer Jezus irriteert Caiaphas. En van zijn standpunt uitgezien kan ik dat nog begrijpen ook. Want als Jezus niet op de aanklacht ingaat, kan het strafproces niet doorgaan. Dat gebeurt vandaag aan de dag ook nog wel eens. Als er een rechtszitting gehouden wordt. Als de beklaagde zijn mond houdt, helemaal niets zegt, ja, dan gebeurt er niks. En hier moet wat gebeuren. Koste wat het kost, Jezus moet gedood worden. Door het zwijgen van Jezus raakt Caiaphas wat van streek. Wat moet hij doen? Hij komt aan het eind van zijn Latijn. Dat het zo gaat, dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Want al staat hij daar als beklaagde, al is hij geboeid, hij is het die in feite dit strafproces leidt. Caiaphas zit hem wel op de voorzittersstoel, maar eigenlijk is Christus de voorzitter. En waarom zwijgt hij dan? Omdat hij niet ter dood veroordeeld wil worden, om een ondergeschikt punt. De hoofdzaak moet ter sprake komen. Door zijn zwijgen dwingt hij Caiaphas ertoe om die zaak aan de orde te stellen. Ten einde raad roept de hoge priester uit: ik bezweer u bij de levende God, dat ons zegt of ge zijt de Christus, de Zoon van God. Nou, dat is het kardinale punt, daar draait het om. En daarom nu zwijgt Jezus niet. Hij is immers de Christus. Hij is immers de Zoon van God. En de bevestiging klinkt door de rechtszaal: gij hebt het gezegd. En tegelijk roept Christus dan op dit moment, op deze plaats, zijn overwinning uit. Want hij zegt erbij: doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Door zo te spreken vraagt de Heer Jezus als het ware om zijn doodvonnis. En beseft hij dat? Heel goed. En hij is er 100% mee eens. Al betekent dat nog zo zwaar lijden voor hem. Maar hij weet het. Ik ben uit de hemel op aarde gekomen. Niet zomaar, maar om mijn ziel, mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Kijk eens naar Caiaphas, jongens en meisjes. Moet je zien wat hij doet. Hij pakt zijn kleed. Men droeg een kleed. Je kan het vergelijken met zo'n toga die een dominee aan heeft. En hij pakt dat kleed en opeens trekt hij een grote scheur erin. Hij speelt het spel wel goed, Kajefas. U weet waarschijnlijk, in het oude Israël trok men een scheur in het kleed als men heel erg bedroefd was. Of als er een sterfgeval was in de familie. Nu lees ik duidelijk in het boek Leviticus, hoofdstuk 21, dat de hoge priester dat onder geen beding doen mocht. En toch, Kajefas doet het. Het lijkt net of die heel erg bedroefd is en opkomt voor de eer van God. Wat is die eigenlijk een huichelaar, Kajefas? Hij is helemaal niet bedroefd. Hij is dolblij. Nu is er tenminste een gegronde aanklacht tegen Jezus. Kajefas roept uit. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. En hij laat er geen gras over groeien. Hij kijkt de kring van het Sanhedrin rond en roept. Wat dunkt u, lieden? Als uit één mond klinkt het. Hij is des doods schuldig. Ja, ze zijn het er allemaal mee eens, de rechters. Dat lezen we duidelijk in Marcus 14. Iemand zegt, en Jozef van Arimathea dan? En Nicodemus? Nou, Jozef van Arimathea was een raadsheer en lid van het Sanhedrin. Maar we lezen dat hij niet mee heeft gedaan in al dit gedoe van de Joden. Nicodemus was een overste en zal ook zitting gehad hebben in het Sanhedrin. Maar hij is het er ook niet mee eens geweest. Hebben ze dan maar hun mond gehouden? Waarschijnlijk zijn ze er niet bij geweest. Deze zitting van het Sanhedrin vindt namelijk plaats midden in de nacht. De leden zijn opgeroepen, heel snel. Ik denk niet dat deze twee mensen erbij geweest zijn, maar die er wel bij zijn, die zeggen allemaal, hij is des doods schuldig. In Leviticus 24 staat, wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De Joodse rechters kennen deze tekst, want ze kennen de wet van Mozes op hun duimpje. Jezus van Nazareth heeft zich genoemd de Christus, de Zoon van God, was godslastering. En daarop staat de doodstraf, punt uit. Hij is des doodschuldig. Wat is dat een vreselijk woord. En je huivert als je het hoort. Dat is een woord uit de hel vandaan. Anders kan je het toch niet zien. De heilige, onschuldige Zoon van God. Die goeddoende het land doorging, doden opwekte, zieken genas, arm het evangelie verkondigde. Hij wordt ter dood veroordeeld als godslasteraar. Dat kan niet anders zijn dan een werk van de duivel. Want de duivel heeft een afkeer van de Heer Jezus. En wil hem zo snel mogelijk uit de weg ruimen. De leden van het Sanhedrin, ze laten zich gewillig door de duivel gebruiken. Wat is dat erg? En je moet zeggen, waartoe kan een mens al niet komen? Als je hoort en ziet wat er allemaal gaande is in onze tijd, ook in ons eigen land. Als je denkt aan een film die de afgelopen avond, nacht vertoond is. Een vreselijke pornografische film waartegen geprotesteerd is. Alles moet kunnen. Alles mag. Waartoe kan een mens al niet komen? Je huivert toch. En je denkt, wat voor tijd gaan we tegemoet? In wat voor tijd zullen onze kinderen en kleinkinderen groot worden? Het is inderdaad huiveringwekkend, maar zijn wij uit onszelf zoveel beter? Het is een zegen als we bewaard blijven voor grove zonden. En ik neem aan dat niemand van ons naar die smerige film gekeken heeft. Ook niet uit nieuwsgierigheid. Maar wat huist er niet in ons hart? De kiemen van de meest afschuwelijke zonden zitten toch ook bij ons in ons hart? Wat het Sanhedrin doet, het is verschrikkelijk. En het Sanhedrin is daar verantwoordelijk voor. Ze verwerpen de Heer Jezus Christus. Maar wij, het is fijn dat u, dat jullie in de kerk zijn. Maar hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Hebben we het al geleerd voor hem te knielen? Of laten we hem ook nog links liggen en gaan we toch nog onze eigen weg? Dat kan. De gekruisigde, schrijft Paulus, is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid. Uit en van onszelf kunnen we ook niks beginnen met de Heer Jezus. Dan ligt het ons niet om van genade te leven en de zaak uit handen te geven. Wat is het toch nodig dat we ons maar niet verheffen? Ook niet boven een Sanhedrin. Veel beter is dat we ons voor God verootmoedigen, onze zonden belijden en de toevlucht nemen tot zijn ontferming, tot de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker. Hij wordt ons gepredikt. Zie hem dan. Zie hem staan daar voor het Sanhedrin. Hoor wat er gezegd wordt. Hij is des doods schuldig. Het is een goddeloos vonnis, anders niet. En Caiaphas, hij zal zich daarvoor moeten verantwoorden voor God. En die andere rechters net zo. En tegelijk, al is het een goddeloos vonnis, tegelijk moet je zeggen, is het een goddelijk vonnis. Het is een woord uit de hel vandaan. Ja, maar tegelijk is het ook een woord uit de hemel vandaan. Want door de goddeloosheid van het Sanhedrin heen volvoert God de Vader zijn raad om zondaars te verlossen. Ten diepste toch is het Gods wil, Gods welbehagen, dat Christus gedood wordt en dat om zondaars te redden. In Jesaja 53 staat een diepgaand woord. Daar staat: het behaagde de Heere, hem, de Heer Jezus, te verbrijzelen. Het goddeloze Sanhedrin spreekt over Christus het doodvonnis uit. Daar zijn ze helemaal fout in. En tegelijk treedt boven hen de hemelse rechten toe. Die zien we wel niet, maar het is wel gebeurd. En ook de hemelse rechten velt over Christus het doodvonnis. Hij is des doodschuldig. Het goddeloze Sanhedrin, het spreekt een diepe waarheid uit. Al beseffen ze daar zelf helemaal niks van. Het is net als kort geleden, toen Caiaphas zei: het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Want inderdaad, onze Heer Jezus is des doods schuldig. God de Vader, onze hoogste rechter, veroordeelt hem daartoe. Alleen, en dat moeten we goed in de gaten houden, want daar draait het om, alleen om een heel andere reden dan de valse reden van het Sanhedrin. Want God de Vader veroordeelt Christus niet omdat hij godslastering bedreven heeft of een andere zonde bedreven heeft, want dat heeft hij helemaal niet. De Heer Jezus is voor 100% onschuldig. En toch veroordeelt God de Vader hem, de hoogste rechter, tot de dood. En dat doet hij omdat Christus hier draagt de zonde van allen die in hem geloven. Omdat hij draagt Gods toren tegen de zonde. Hij is onze borg, onze middelaar. Hij gaat aan het recht van God voldoen. Want er is geen verlossing mogelijk buiten het recht van God om. Hij gaat in onze plaats staan. En hoewel hij zelf zonder enige zonde is, is hij toch in Gods oog hier de grootste van alle zondaren. En hij draagt het zwaarste zondepak dat ooit door iemand gedragen is. Want de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. De Heere heeft hem tot zonde voor ons gemaakt. En straks aan het kruis zal hij een vloek worden in Gods oog om vloekwaardigen te redden. Zie dan op hem. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Hij staat daar, beladen met de zonde van allen, die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die tegen zichzelf steeds weer aanlopen, omdat ze merken dat ze steeds weer struikelen in de zonde, maar die tot hem de toevlucht nemen. In Gods oog is die één brok zonde. Het Sanhedrin zegt, des doodschuldig. En de hemelse rechter zegt, amen. Inderdaad, des doodschuldig. Maar dat voor zondaren, voor al bedervers. Is dat geen evangelie? Dan mag het beleden worden in het geloof. Ziende op Christus, hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie dan op de Heer Jezus, die als godslasteraar veroordeeld wordt. Maar laten we niet vergeten ook naar onszelf te kijken. En waarom is dat nodig? Opdat we hem als borg en middelaar nodig zouden hebben. Dat we ons aan hem zouden toevertrouwen. Laten we maar kijken naar onszelf. En wat zijn we dan eigenlijk voor mensen op de keper beschouwd? Nou, niet anders dan godslasteraars. Nou, zegt iemand, dat is toch wel heel erg kras uitgedrukt. Dat we godslasteraars zijn uit onszelf. Ja, maar dat is toch zo? Dat is toch al begonnen in het paradijs? Toen Adam als God wilde zijn, at van de verboden boom, toen tastte hij de Heere aan in zijn eer. Dat was godslastering. En Adams zonde is ook onze zonde. We waren toch in hem begrepen. En dat we uit onszelf Adams kinderen zijn, dat blijkt wel. Want van nature doen we wat Adam deed. Dan willen we eigenlijk God geen God laten. Dan verzetten we ons tegen hem. Onteren hem. Paulus schrijft in Romeinen 3 dat onze mond vol is van vervloeking en bitterheid. En dat laat de Heere niet ongestraft. Het is niet zo dat de Heere zegt, nou ja, vooruit maar hoor, zand erover, niet zo moeilijk doen. Nee, zo is God niet. De Heere staat op zijn recht. Laten we het niet vergeten. Door onze zonde hebben we straf verdiend. En wat is die straf? Het kleinste kind in de kerk weet dat wel. Jij weet het toch wel, jongen, meisje? Je weet toch, toen de Heere zei in het paradijs, denk erom, van die verboden boom mag je niet eten. En wat zei de Heere toen erbij? Als je het wel doet, dan zul je de dood sterven. Daar heb je het. De straf op de zonde is de dood. En dan niet alleen de lichamelijke dood. Maar de dood is in volle omvang. Daar hoort ook de eeuwige dood bij. Het verderf in de hel. Huiveringwekkend. God neemt onze zonde serieus. En omdat wij zondigen tegen de allerhoogste majesteit van God, straft hij de zonde met een eeuwige straf. De Heere, hij velt vonnis over ons. En de Heere roept over ons uit zoals we zijn, uit en van onszelf. Des doods schuldig. Dat vonnis van God over ons leven, dat lezen we in de Bijbel. Dat staat er zwart op wit. Maar is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Stel, je zou ergens, weet ik waar, in de wereld zijn en je zou iets verkeerds gedaan hebben en je bent in een land waar de doodstraf nog is en je wordt veroordeeld tot de doodstraf. Nou, je zou je toch geen raad weten? En je zou denken, hoe zou ik hier aan kunnen ontkomen? Nu schrijft de Heere zwart op wit in de Bijbel over jou en mijn leven, zoals dat van nature is, je bent des doods schuldig. Is dat wel eens tot ons doorgedrongen? Het is nodig dat we toch leren belijden. Aan deze kant van het graf, Heere, ik ben des doods schuldig. Eens moeten we allemaal verschijnen voor Gods rechterstoel. Dat kan je niet ontlopen. Of je nu wil of niet wil, het gaat gebeuren. En laten we maar nu we nog in leven zijn, daarmee bezig zijn. En laten we ons dan maar eens indenken, Gods rechterstoel, de heilige God en wij staan daarvoor. Zondige mensen. En dan moet je bedenken dat er getuigen zijn. Getuigen tegen ons. En dan geen valse getuigen, zoals hier bij Jezus, maar wettigen. Daar is Gods heilige wet. Die veroordeelt ons, want die hebben we niet gehouden. Je eigen geweten, dat stemmetje hier van binnen. Als je geweten niet het zwijgen op hebt gelegd, dan spreekt dat toch. En de duivel, die zegt ja, en dat heb je verkeerd gedaan, en dat klopte niet. En ze hebben gelijk ook, die getuigen. Want uit onszelf zijn we zondige mensen. Mochten we het maar beseffen en belijden, Heere, ik ben des doods schuldig. Opdat we het leven zoeken buiten onszelf. Want dan is het niet te vinden. Dat we het zoeken in Christus alleen. In Hem. Die zich des doods schuldig liet verklaren. En wilde sterven. Om doodschuldige zondaars te redden. Als we het van harte mogen belijden, Heere, wie ben ik? Al ben ik een kerkelijk mijn leven iemand, ik ben toch ook maar een zondaar. Dus doodschuldig. Anders niet. Maar de Heere Jezus, Hij is mijn enige toevlucht. Op Hem vertrouw ik. Dan delen we in de vrijspraak. Om zijnentwil. Dan delen we in het eeuwige leven om Hem die in onze plaats wilde staan. Het zal niet erin. het veldvonnis over de Heer Jezus Christus. Hij is des doods schuldig. Ze spreken een diepe waarheid uit. Onze borg en middelaar, hij is in onze plaats gaan staan. Hij wordt door het Sanhedrin veroordeeld, omdat alle die in hem geloven voor Gods rechterstoel vrijspraak zouden ontvangen. Om hun schuld wordt hij schuldig verklaard. Des doods schuldig. En onze Heer Jezus buigt onder dat vonnis dat hij hoort. En hij hoort daarin het vonnis ook van de hoogste rechter. Het klinkt uit de monden van onheilige mensen. Het Sanhedrin. Zij veroordelen hem om godslastering. Maar God de Vader veroordeelt hem, omdat hij de godslastering van zijn volk op zich heeft genomen. Wat is dat een wonderlijke gang van zaken. Daar kunnen we niet helemaal bij met ons begrip. Hoeft ook niet. Dat door het boze werk van het Sanhedrin heen de Heere zijn heilsraad volvoert. Het Sanhedrin heeft kwaad tegen Christus gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om zondaars te redden. Hier moeten we zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Laten we ons maar voor God verootmoedigen. Hem aanbidden, ons erover verwonderen. Dat hij zo een weg des behouds voor zondaars ontsloten heeft. En kijk dan maar. Kijk dan maar in het geloof naar de Heere Jezus. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Hij is zo'n gewillige borg. Wat is zijn liefde tot zondaars groot. Om zondaars te redden accepteert hij het doodvonnis. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar woudt lijden. Nee, nee, ga de Heer Jezus niet beklagen dat je denkt, wat een stumper toch, hè. Zoveel goed gedaan. En daar staat hij nu. Hij wordt des dood schuldig verklaard. Beklaag hem niet. Hij is geen martelaar. Hij is onze middelaar. Als het om klagen gaat, laten we dan liever onszelf aanklagen. Vanwege onze zonde. Want omdat wij zo zwaar gezondigd hebben, daarom moest Christus zo zwaar lijden. Mochten we het lijden van Christus maar recht betrachten. En dat betekent van hem gebruik maken. Tot hem de toevlucht nemen. Je aan hem toevertrouwen. Zie hem staan voor het Sanhedrin. Jullie begrijpen ook wel, jongens en meisjes. Als Jezus gewild had, had hij heel dat Sanhedrin weg kunnen vagen. Hij had maar even zo hoeven te doen. En duizenden en nog eens duizenden engelen waren er geweest. Maar hij heeft het niet gedaan. Gelukkig niet. Want dan had er geen verlossing voor ons mogelijk geweest. De Heer Jezus, hij wilde lijden en sterven om zondaars te redden. Wat is dan zijn liefde groot? En hoe kan een mens nu zo'n boodschap horen en dan aan Jezus voorbij gaan? Nou, dan moet je hart toch wel zo bikkel en bikkelhard zijn als het maar kan. Ja, daarom hebben we ook zo nodig de Heilige Geest. Dat die ons leidt. Dat die ons vermurwt. Opdat we het van Christus verwachten mogen. En wat een zegen is het. Als we erachter gekomen zijn wie we nu eigenlijk zelf zijn. Maar als we ons aan de Heer Jezus Christus mogen toevertrouwen. Als ik zie op mezelf. Wat ik ervan terecht heb gebracht. En nog van terecht breng. Ja, dan is er geen hoop. Dan moet ik denken, hoe moet het ooit terechtkomen met me? Maar hoop is er. Als ik zie op Christus. Maar aan hem toevertrouwen. Hij die om zondaars des doods schuldig is verklaard. Verwacht het maar. Want de Heer Jezus Christus. Misschien kunt u hem niet meer missen. Maar wordt die vaak nog in de wier geslingerd? Ja, zou het wel echt wezen? Dat je de zekerheid van het geloof mist. Zie dan eens meer af van jezelf. En zie op Jezus alleen. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij is gestorven aan het kruis. En zijn bloedig kruisoffer is de enige grond van onze zaligheid. Die grond, die houdt. Daar kun je op staan. Die houdt voor tijd en eeuwigheid. En daarom, we belijden in het geloof, Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van ons hart. Meer heb ik niet, o Heere Jezus, dan uw verzoenend sterven. Meer heb ik ook niet nodig. Amen. Laten we zingen Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32 vers 1.
Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, uw naam zeggen wij hartelijk dank dat we zo op deze zondagmiddag in uw huis bijeen mochten zijn en mochten luisteren naar het evangelie van onze Heere Jezus Christus. Heere, wat een wonder dat gij zo'n zoon gaf en dat gij over hem uitsprak des doods schuldig en dat om doodschuldige mensen te redden. En wij vragen eerbiedig van u, och, geef toch door uw geest dat we onszelf kennen mogen, dat we beseffen mogen, Heere, des doodschuldig te zijn, opdat we uw zoon nodig zouden hebben. Want och, uit onszelf gaan we zo aan hem voorbij, gaan we eigen weg. Heere, zie in genade op ons neer. En geef maar dat zien op Christus, dat afzien van onszelf, het zien op hem, dan mag er toch hoop, blijdschap zijn. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef zo, Heere, een leven in geloof en vertrouwen. En dat we zo ook ons dagelijks leven mogen leven. En dan weet u van alle struikelingen, van alle tekorten, och, geef dan maar steeds weer een terugkeren
tot de borg en middelaar, om vanuit hem zo ook te gaan, de weg die gij ons wijst. Heere, help ons zo en wees ons in alle dingen goed en nabij. Gedenk gij jong en oud, ook als we de kerk verlaten, breng ons veilig thuis. Gedenk ons verder, Heere, ook de komende week, zie een gunst op ons neer van boven. We bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog tot slot uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het Sanhedrin, het waren eigenlijk de tempelbouwers, de bouwlieden. Maar ze hebben hier Jezus afgekeurd als een ondeugdelijke steen. Maar hij is door God gelegd ten hoofd des hoeks. Psalm 118, vers 11. Dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.